Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. De te zingen psalmen zijn psalm 111, vers 1 en 5. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Psalm 30, vers 8. En psalm 56, vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. De te zingen psalmen zijn psalm 111, vers 1 en 5, psalm 43, vers 3, 4 en 5, psalm 30, vers 8 en psalm 56, vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden, en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 111, het eerste en vijfde vers. Psalm 111, vers 1, loof, halleluja, looft den Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En vers 5, het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En wat daar verder volgt in het eerste, de vijfde vers van psalm 111. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord andermaal in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18. Wij noemen u als onze schriftlezing Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben de Here weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daarin niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf en zag de doeken liggen. En den zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet en bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was. Zeide tot hem: Here, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Gemeente, Eens heeft de Heere door middel van de profeet Jesaja het volk Israël op een heel bijzondere manier aangesproken. Weet u wat de Heere toen gezegd heeft? Wel, dat lezen we aan het begin van hoofdstuk 43. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt mijne. Deze woorden houden kracht, ook in onze tijd. Want hoewel we leven in een geheel andere tijd, in een geheel andere cultuur en onder heel andere omstandigheden, roept de Heere nog steeds mensen bij name. En hoe de Heere dat doet Hij door het middel wat Hij daartoe zelf aangewezen heeft, namelijk de prediking van zijn woord. En bij een Bijbels voorbeeld van iemand die door de Heere bij name geroepen werd, willen we nader stilstaan. De tekstwoorden voor deze prediking op deze eerste zondag na Pasen leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 20, stonden we vanmorgen stil bij de versen 1 en 2 en 11 tot en met 13. Vanmiddag vragen de versen 14 tot en met 16 onze aandacht. Johannes 20, de versen 14 tot en met 16, waar wij nogmaals lezen. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, twelk is gezegd, meester. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij in het vervolg op vanmorgen stil bij de paasmorgen voor Maria Magdalena. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wat Jezus aan Maria vraagt. Dan letten wij op de versen 14 en 15. In de tweede plaats wat Jezus tot Maria zegt. Dan letten we op het eerste deel van vers 16. Jezus zeide tot haar: Maria. En in de derde plaats wat Jezus van Maria hoort. Dan letten we op het slot van vers 16. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni. Twelk is gezegd: meester. Dus nogmaals, de paasmorgen voor Maria Magdalena. Drie gedachten. In de eerste plaats wat Jezus aan Maria vraagt, wat Jezus tot Maria zegt en wat Jezus van Maria hoort. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, vers 3, zendt Heere uw licht en waarheid neder. Vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. En vers 5, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. En wat daar verder volgt in de laatste drie versen van Psalm 43. Gemeente, Maria Magdalena is achtergebleven bij het geopende graf, zo hoorden wij vanmorgen. Ze laat haar tranen de vrije loop gaan. Wist ze maar waar het dode lichaam van Jezus gebleven was. Ze bukt zich in het lege graf om te zien, maar ze vindt het lichaam van Jezus niet. Hier liggen alleen de doeken. Dat er in het graf ook twee engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus gelegen had, het dringt niet tot haar door. Haar met tranen gevulde ogen zoeken wezenloos rond en ze denkt alleen maar aan dat ene, de Meester. Waar is hij? O, wist het maar. We hebben vanmorgen gelet op het zien van Maria. En wellicht weet u nog wel wat dat voor een zien is. Ze probeerde nauwkeurig te kijken om te begrijpen wat ze ziet. Maar ze verstaat het niet. Ze ziet het wel, maar ze doorgrondt het niet. Bij Johannes was het op deze paasmorgen anders. Het zien van Johannes wilde zeggen dat hij het echt ziet en hij geloofde. In zijn hart ontwaakt het geloof in de opgestane levensvorst, al is het nog zo wankel omdat hij de schrift niet verstaat. Maar zover is het voor Maria nog niet. Ze ziet wel en ze tuurt wel, maar ze begrijpt niet de blijde boodschap die uitgaat van wat ze ziet. En dat blijkt ook wel heel duidelijk uit wat zij tegen de engelen zegt. Waarom ik ween, dat is omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En zo begint onze tekst voor vanmiddag. Als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. We zouden zeggen, nu gaat het met Maria de goede kant op. Want ze keert zich in ieder geval bij het graf vandaan. Maar we mogen het ook zo zeggen, dat Maria zich afkeert van het graf, het is omdat zij getrokken wordt. Want er staat inmiddels iemand achter haar. Het is de opgestane Jezus zelf, die op deze paasmorgen als eerste Maria Magdalena wil ontmoeten. En hij trekt als het ware Maria's blik bij het graf vandaan naar zich toe. Gemeente, jong en oud, een vraag. Ken jij de kracht waarmee de opgestane Jezus naar zichzelf toetrekt? Daar kan hij een enkel woord voor gebruiken. Een enkel woord dat ons aanspreekt, dat ons aangrijpt. Wie zal zeggen hoe de Heere dat allemaal doet, gemeente? Er is zo'n wonderlijke verscheidenheid in hoe de Heere met mensen omgaat. Maar telkens als hij werkt, ook na ontvangen genade opnieuw, dan trekt hij op zo'n manier naar zich toe dat hij een mensenhart weet te verbreken en aan zichzelf verbindt. Zo zal hij het ook doen bij Maria. Als Maria zich omkeert, dan ziet zij Jezus staan. Let u erop, weer gebruikt Johannes in deze geschiedenis het woordje zien. Het zien waarmee Maria ook nu naar Jezus kijkt, is nog steeds hetzelfde zoals zij keek in het geopende graf. Ze probeert met haar tranengevulde ogen te bezien wat ze ziet. Maar ze doorgrondt het ook nu niet, want ze ziet Jezus staan en weet niet dat het Jezus is. Dat is wat, gemeente. Stelt u het nog even voor. Een vrouw die Jezus mist, die hem ziet en die hem toch niet herkent. Want ze ziet helemaal niet dat het Jezus is. Weet u, ook hier zien we weer zo duidelijk. En dat zien toch de oprecht gelovigen in hun eigen leven terug. Zij kunnen zichzelf niet helpen. Maria kan zichzelf geen stap verder helpen. En dat is altijd zo'n groot verschil, gemeente, tussen het oprechte, het ware geloof en het schijngeloof. Want dat schijngeloof, dat kan zichzelf wel helpen. Dat leeft altijd bij eigen inzicht of bij eigen gevoel of bij eigen conclusies. En die conclusies die kunnen heel rechtzinnig zijn. Die kunnen ook wel kloppend zijn. Maar wat zien we nu zo duidelijk bij Maria? Ze kan zichzelf niet helpen. Ze wordt afhankelijk van het licht van de Heilige Geest. Nee, gemeente, dat zeg ik vanmiddag niet om het ongeloof te verontschuldigen. Want het ongeloof is een groot kwaad. En dat mag nooit verontschuldigd worden. En dat zeg ik ook niet om de schuld van de traagheid van Maria te verzachten. Want die schuld mag ook niet verzacht worden. Maar ik zeg het u wel om te onderstrepen dat genade altijd van boven komt. Het komt van Gods kant. Opdat de Heere zelf als de God van alle genade de eer zal ontvangen. Weet u wat zo mooi is in deze geschiedenis? Zelfs als Maria Jezus ziet staan en hem niet herkent, loopt Jezus toch niet bij Maria vandaan. Hij blijft staan en stelt haar een vraag. Vrouw, wat weent gij? En nog een vraag, wie zoekt gij? En dan letten we nog even op, gemeente, dat deze verschijning aan Maria Magdalena, zo hoorden wij ook vanmorgen, de eerste verschijning is van de opgestane Jezus. Dat betekent dat wij in onze tekst dus ook de eerste woorden horen uit de mond van Jezus nadat hij is opgestaan. De eerste woorden. En wat zegt hij als eerste? Vrouw, wat weent gij? Mogelijk is er vanmiddag een van de jongens of meisjes, en je denkt bij jezelf als je dit zo hoort, waarom zou de Heer Jezus na zijn opstanding niet eerst naar andere mensen toegegaan zijn? Denk bijvoorbeeld eens aan Caiaphas, of aan het Sanhedrin, of naar Pilatus. Wat zouden die mannen beschaamd gestaan hebben als Jezus zich levend aan hen vertoond had? Maar dat heeft Jezus niet gedaan. En waarom niet, gemeente? Omdat alles wat de Heer Jezus doet, heeft te maken met de grote taak die de Vader hem gegeven heeft. En heeft te maken met de kerk die de Vader hem gegeven heeft. En daar is Maria er één van. En daarom is de eerste die op deze paasmorgen opgezocht wordt, een wenende vrouw die het probeert te begrijpen en het toch niet kan begrijpen. Tot deze wenende Maria vraagt Jezus, vrouw, wat weent gij? Gemeente, als de Heere vragen gaat stellen, dan zijn dat altijd vragen die vol zijn en diep van inhoud, zo ook deze vraag. En laten wij die vraag eens beluisteren met oog op ons eigen hart en leven. En dan zou ik u willen vragen, raakt deze vraag aan ons persoonlijk leven? Zou de Heer Jezus u of jou zo aan kunnen spreken, zoals in deze vraag, jongen, meisje, man of vrouw, wat weent gij? Nu kunnen er in onze ogen heel wat tranen zijn. Er wordt op deze wereld heel veel geweend. Vanwege de gevolgen van de zonde. En er zijn ook heel wat tranen omdat de wereld ons niet geeft wat we ervan verwacht hadden. Tranen van verbittering en van boosheid. Maar tranen als de tranen van Maria. Een droefheid als de droefheid van Maria, kent u die ook? Belangrijk, gemeente, dat we hier onderstrepen, de zondeval heeft ook iets gedaan met onze ogen. Er is in de ogen van een onbekeerde jongere of oudere geen traan vanwege het missen van de Here. Geen traan vanwege verlangen naar de Here. Geen traan dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Er kunnen in ons leven heel wat tranen zijn. Maar de droefheid van Maria kennen wij die ook, omdat wij hem missen en hem niet kunnen missen. Als u die tranen niet kent, en dat hoeft niet altijd letterlijk in de tranen te zitten, want bij het ene karakter komen de tranen sneller dan bij het andere karakter. En daarom vraag ik u maar of u die droefheid kent, want die wordt toch ook gekend door allen die de Here vrezen, als het donker en stil geworden is in hun leven. Maar als dat nu helemaal onbekend is, gemeente, en wij eerlijk moeten zeggen niet te weten waar het over gaat, dan betekent dat dus wel dat die eerste vraag van de opgestaande Jezus blijkbaar heel ver bij u en jouw leven vandaan staat. En dat is iets heel ernstigs. Iets waarover wij goed moeten nadenken. Want de Heer Jezus heeft ook gezegd dat er hier mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die hier lachen en straks zullen wenen. En daarom, als wij deze droefheid niet kennen, vanwege die band van geloof en liefde die aan deze Jezus verbindt, wat is het dan nodig dat wij onze knieën buigen en vragen: Heere, verbreek mijn hart voor uw aangezicht. De Heer Jezus stelt nog een vraag. Wien zoekt gij? Weer zo'n vraag, gemeente, die het binnenste van een mensenhart naar buiten keert. Jezus vraagt niet aan Maria: wat zoekt u? Die vraag is met 100 antwoorden te beantwoorden. Maar de vraag is: wie zoekt gij? Het gaat dus om een persoon. En opnieuw, gemeente, raakt die vraag aan uw of jouw leven. Zou de Heer Jezus u zo aan kunnen spreken met die vraag? Eenvoudig gezegd: zoekt u Jezus? Dat is een vraag waarover in ons leven helderheid en duidelijkheid komen moet. Zoekt u hem? En als die helderheid en duidelijkheid er komt, gemeente, dan zullen wij ook leren wat het woord ons heel eerlijk zegt. Daar is van nature niemand die God zoekt, tot ook niet één toe. En dat de Heer Jezus zelf gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar daarin is hij zo gewillig. Zo gewillig dat hij nog maar een paar dagen geleden diezelfde vraag: wien zoekt gij? Stelde in Johannes 18, toen de bende naar hem toe kwam in de hof van Gethsemane. Hij wilde zich overgeven tot in de dood. Hij wilde lijden en sterven. Waarom? Om het verlorene te zoeken. Zo staat hij hier voor Maria. Wie zoekt gij? En weet u, gemeente, als hij zoekt, dan zult u gaan zoeken. En dan mag ik vanmiddag er heel eerlijk bij zeggen, ook voor onze jonge mensen en onze kinderen: de Heere heeft in zijn woord nooit gezegd: zoek mij tevergeefs. Maar weet je wat de Heere wel gezegd heeft? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. De ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. En op de vragen van Jezus toont Maria de laatste strohalm van haar hoop. Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Het grondwoord voor hovenier komt in de schrift maar één keer voor. En dat is in onze tekst. Maria, wat is ze toch in het duister. Ze weigert zelfs door die vragen van Jezus getroost te worden. Ze geeft eigenlijk niet eens antwoord op de vragen die aan haar gesteld worden. En ze ziet Jezus aan voor de hovenier. Ze ziet hem en ze herkent hem niet. En ze hoort zijn stem in de vragen en ze herkent hem nog steeds niet. Misschien, zo denkt Maria, misschien is deze man de hovenier, de man, wij zouden zeggen een tuinman, maar in het oosten betekende een hovenier vaak de eigenaar van de hof. De man die wellicht ook zorg gedragen heeft voor een andere plaats om Jezus te begraven. Wellicht weet hij waar het lichaam van Jezus is. En zo kijkt ze met haar betraande ogen die man die ze voor de hovenier aanziet aan. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Weet u, gemeente, hierin horen we niet alleen hoe zwak het geloof van Maria is, maar hierin horen wij toch ook hoe sterk haar liefde is. Want misschien is het u wel opgevallen in onze tekst, maar Maria denkt er niet eens over na of zij als een bedroefde vrouw wel de kracht heeft om met haar eigen handen het lichaam van Jezus ergens anders te begraven, zonder dat er iemand is die haar helpt. Ze overschat haar eigen krachten. Zo sterk voelt ze de liefde tot een dode Jezus. Toch blijkt zo heel duidelijk dat het haar om hem te doen is. En weet u, dan schrijft de Engelse prediker Richard Sibbes zo treffend bij onze tekst. Als Jezus dat uit de mond van Maria hoort, dat zij alles ervoor over heeft om het laatste te doen wat ze kan doen. Als zij dat wil doen uit liefde, dan, zo schrijft Sibbes, kan Jezus het niet langer verdragen om deze vrouw nog langer in haar verdriet te laten. Want daarvoor heeft hij Maria te lief. Hij is te barmhartig en te vol van medelijden en ontferming om Maria in haar tranen te laten. Hij zal zich aan haar openbaren. Hij zal verschijnen tot haar vreugde. Ziet u, gemeente, hoe wonderlijk, en daar sluiten we ook onze eerste gedachte mee af, hoe wonderlijk Jezus met Maria omgaat. Hij probeert het binnenste van haar hart boven te brengen. En dat gebeurt ook. Want hij laat het in het hart van Maria boven komen. Dat het nu echt om hem te doen is. En zo, gemeente, is het nog steeds. Waar het in de nood en in de duisternis van het geestelijk leven zo donker kan zijn dat u niet meer weet hoe het verder moet. Maar waar toch zo duidelijk de Heere laat merken dat het om hem te doen is. Ja, dan is de Heere niet ver. Dan is het moment waarop hij de duisternis zal wegnemen en het licht zal laten opgaan dichtbij. Dan zal hij verschijnen tot haar vreugde, zodat hij alleen de eer zal krijgen. Zo komen we bij onze tweede gedachte, wat Jezus tot Maria zegt. Want dat staat er maar met een enkele pennestreek aan het begin van vers 16. Jezus zeide tot haar, Maria. Het staat er heel eenvoudig. En tegelijk zo onpeilbaar diep. Jezus zeide tot haar, Maria. Wij kunnen er slechts over stamelen, gemeente. Maar laat ik allereerst dit zeggen. Om iets van de rijkdom van dit woord te bevatten, is er iets nodig. Namelijk dat wij weten van hetzelfde geheim in ons leven. Door de Heere bij name geroepen te zijn. Misschien is er vanmiddag wel een jongere of oudere die bij zichzelf denkt, maar bij name geroepen worden door de Heere. Ja, dat gebeurde toen. Toen de Heer Jezus op aarde was. Toen hij vlakbij was. Toen werden mensen bij name geroepen. Maar zou dat nu nog steeds gebeuren? Als er iemand met deze gedachte zit, gemeente, dan wil ik u erop wijzen hoe Jezus zichzelf aan Maria bekend maakt. Op welk moment breekt het licht door in haar leven? Als zij Jezus ziet? Nee, want zij herkent hem niet. Het licht breekt door als Jezus tot haar spreekt. En weet u wat daarin zo mooi is, gemeente? Dat de Heere dus blijkbaar bij Maria hetzelfde middel gebruikt als wat hij nog steeds gebruikt. Zoals de apostel Paulus later schrijft, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En daarom, gemeente, als ik u vanmiddag vraag of u ervan weet bij uw naam genoemd te zijn en bij uw naam geroepen te zijn, dan vraag ik niet naar een of andere bijzondere ervaring of belevenis. Maar dan moeten wij die vraag heel dicht houden bij de prediking van het woord. Wat heeft in jouw leven de roepstem van het woord uitgewerkt? En als u wilt weten hoe sterk die roepstem is, let dan maar op onze tekst. En Jezus zeide tot haar, Maria. En laten we nu eens, gemeente, proberen te luisteren naar wat hier gebeurt. Want er staat zoveel meer dan onder woorden gebracht kan worden. Jezus noemt haar bij haar naam. Korter kan het niet, maar langer hoeft het ook niet. Want het is al zo krachtig en vol. Als Jezus haar bij haar naam noemt, gemeente, dan horen wij hier allereerst het evangelie van Pasen. Door het noemen van de naam van Maria raakt Jezus haar aan met de kracht van zijn opstanding. Want hij leeft. Hij die gestorven is, ja, wat meer is, is ook degene die opgewekt is. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En daarmee is ook het grote raadsel voor Maria opgelost. Het lichaam van Jezus, dat is niet weggenomen. Ze hoeft geen moeite te doen om het lichaam van Jezus te zoeken, om dat ergens anders te begraven. En haar specerijen zijn ook niet meer nodig. Want Jezus is opgestaan uit het graf. En ineens is het alsof de zon van Pasen door de donkere wolken van verdriet en gemis heen breekt en schijnt in haar duistere ziel. Jezus leeft. En in die enkele stem van Jezus hoort Maria hoe graag hij zichzelf bekend maakt als de opgestane levensvorst. Gemeente, wat ligt er in dat woord een kracht? Zeker, Maria was een vrouw met genade. Ze wist ervan, uit alle heerschappij des duivels verlost. 7 duivelen waren eruit geworpen. Maar het was weer zo duister geworden. En haar geloof lag als het ware helemaal verlamd op de bodem van haar hart. En de liefde in haar hart was in een zware pijn. Maar als Jezus spreekt, dan worden geloof, hoop en liefde weer werkzaam. Zijn woord wekt het leven op in haar ziel. Gemeente, juist omdat Jezus haar naam uitspreekt, Maria, dat laat zien dat Jezus alle dingen weet. Wij begrijpen allemaal wel, het is niet om het even wie onze naam uitspreekt. Dat begrijpen de jongens en meisjes toch ook wel. Het is een groot verschil of een onbekend iemand jou bij je naam noemt. Of dat een geliefde jou bij je naam noemt. Zoals jouw vader en jouw moeder je naam uit kunnen spreken, daar ligt een teerheid in en een diepte in die je niet hoort wanneer een ander jouw naam uitspreekt. Je voelt daarin dat de ander die jouw naam noemt van je houdt. En dan hebben we het gemeente over menselijke liefde. Maar daarbovenuit stijgt de eeuwige liefde die uitgaat van Jezus als hij de naam Maria noemt. Hij kent haar. Hij weet uit welke bron haar tranen stromen. Hij weet alles wat haar hart benauwt en plaagt. Hij weet alles wat ze doorgemaakt heeft toen ze stond aan de voet van het kruis. Toen ze in de duisternis was op de stille zaterdag. En toen ze op de vroege paasmorgen naar het graf ging. Jezus weet het allemaal. Juist als hij haar naam noemt, Maria, dan klinkt daarin mee dat hij alles van haar weet. En daarin horen wij ook het medelijden van Jezus. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed, klein van krachten. Hij wist al lang wie Maria Magdalena in zichzelf was en blijven zal. Hij weet het. En dat is nu zo mooi, gemeente. De Heer Jezus laat zich door al die zwakheden bij Maria niet verhinderen. En als we de lijn doortrekken, gemeente, is dat niet een wonder wat de oprecht gelovige nooit, maar dan ook nooit klein zal kunnen krijgen. Dat al mijn zwakheden, mijn bestrijding en aanvechting hem toch niet verhinderen om weer bij vernieuwing tot mijn ziel te spreken. Hoe wonderlijk is dat, vol van genade en waarheid. Als Jezus spreekt, dan spreekt hij als de medelijdende hoge priester, Maria. En tegelijk, gemeente, horen wij in het uitspreken van die naam ook een vermaning. Maria, waarom treurt u over mij als over een dode? Maria, wilde u nu echt in eigen kracht mijn lichaam optillen, ergens anders begraven en zalven? Maria, hebt u dan mijn woorden niet verstaan? Jezus vermaant. Maar gemeente, dan moeten we er wel bij zeggen, als Jezus vermaant, dan weet hij altijd de juiste toon te raken. Ja, dat is voor ons mensen meer dan eens heel moeilijk. Ouders, in de gezinnen. Het kan wel eens nodig zijn dat we onze kinderen iets vermanends meegeven. En dan weet u het misschien wel, dat dat om wijsheid vraagt, om nou een vermaning zo uit te spreken dat het niet leidt tot verharding of tot moedeloosheid. U begrijpt allemaal wat ik bedoel als ik zeg dat er heel wat vermaningen mislukken vanwege de verkeerde toon op het verkeerde moment. Maar zo is het nooit bij Jezus. Hij weet met zondaren om te gaan. En zelfs als hij vermaant, dat moet hij soms ook doen, maar dan weet hij toch zo wonderlijk naar zich toe te trekken. En nu hoop ik dat er vanmiddag in Vriezeveen dat bijvallen. En dat eerlijk mogen zeggen of u nu hier met ons meeluistert of thuis met ons verbonden bent. Dat weet in eigen leven, ja. Dat is nu de stem van mijn liefste. Zelfs als hij vermaant, weet hij toch wonderlijk naar zich toe te trekken, zodat ik toch buigen moet en wil, door de trekkende liefde ingewonnen en overwonnen. Want als hij vermaant, dan is zijn woord ook een vergevend woord. Zeker, er lag bij Maria schuld. Schuld van haar ongeloof. Schuld van haar traagheid. Schuld van haar onopmerkzaamheid. Maar die is verzoend. Waarom? Omdat Jezus, zoals Paulus schrijft in Romeinen 4, opgewekt is door de Vader tot onze rechtvaardigmaking. En de kanttekening legt het zo mooi uit. Door die opwekking heeft God de Vader duidelijk laten zien dat hij volkomen genoegen vindt in het werk van zijn geliefde Zoon. Volkomen genoeg tot offer voor verzoening. Ook voor Maria Magdalena. Gemeente, wat ligt er een rijke boodschap in die ene naam, Maria. Een woord met een echo uit de diepte. Een echo uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Eeuwig ontfermen, eeuwige liefde, het klinkt mee. Want ook Maria is een van degenen. Ja, Jezus kent haar al zo lang. Hij kende haar al toen de Vader van eeuwigheid deze Maria aan hem gaf. Om met zijn hart borg ook voor haar te zijn. Ook voor Maria is hij gegaan. De weg van Gethsemane naar Golgotha. Ook voor Maria heeft hij de dood overwonnen. En dat alles, gemeente, klinkt mee in dat ene woord. Jezus zeide tot haar, Maria. Gemeente, bevat dit nu vanmiddag geen hoop voor een zondaar, voor een zondares die eerlijk moet zeggen helemaal geen hoop te hebben? Wie was Maria in zichzelf? Een vrouw die vast zat, mag ik het zo noemen, gemeente? Die vast zat in de cirkels van haar eigen gedachten. En daar komt nog iets bij. Een vrouw die met haar rug naar Jezus toestaat. Want er staat in vers 16 dat zij zich omkeerde om tot hem te spreken. Dat wil zeggen, Maria staat met haar rug naar Jezus toe. En toch spreekt Jezus haar zo liefdevol aan. En laten we nu de lijn eens doortrekken. Waar zitten vanmiddag mensen die met hun rug naar deze Jezus toestaan? Waar zitten vanmiddag jongeren en ouderen die vastzitten in de cirkels van hun eigen gedachten? Dat geldt in zekere zin van al degenen die nog wandelen op de brede weg naar het eeuwig verderf. Elke preek, gemeente, is een roepstem. Hoe lang staat u nog met uw rug naar hem toe? Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? En hoe lang zit u niet vast in de cirkels van uw eigen gedachten? Maar zijn woord is een machtswoord, ook vanmiddag. Schuif dat, gemeente, toch niet bij u vandaan, door dat maar weg te wuiven en te zeggen dat er voor u toch geen redden aan is. Want als Jezus met zijn eigen stem Lazarus opwekte uit de dood, is dat dan geen duidelijk bewijs dat hij nog steeds roept vanuit de dood tot het leven, Gode tot eer en uw ziel tot zaligheid? En als er iemand vraagt, maar waar zal ik zijn stem dan horen? Bedenk dan toch dat het zo waar is wat onze vaderen geschreven hebben in de formulieren. Dat het God zelf is die door de prediking tot ons roept. Dat is, gemeente, iets om eens goed over na te denken. Dat de Heere het zelf is die door het woord van de prediking naar ons roept. Wij bekijken het zo gemakkelijk te menselijk. Alsof het maar een mening is van een mens. Het is niet waar, gemeente. Het is de Heere zelf die door het woord van de prediking roept. Ernstig en welmenend. En hij roept nog steeds. Als er vanaf de preekstoel een zonde bij name genoemd wordt, waar u of jij middenin zit, gemeente, Roept de Heere dan niet? Als er vanaf de preekstoel een bepaalde misvatting in onze gedachten genoemd wordt over de Heere en zijn dienst, hard en zonde gedachten over de Heere aan de orde komen, waarin u zich herkent, roept de Heere daar dan niet in? Hij roept, gemeente, in elke dienst des woords ernstig en welmenend. En dat woord heeft zoveel uitwerking. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. En daarom, gemeente, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En hij roept, ook na ontvangen genade, wanneer het toch weer duister geworden was, wanneer u weer met uw rug naar hem toestaat, ja, dan laat de Heer u soms wel eens enige tijd ronddwalen. Zeker als u het overal zoeken kunt, behalve bij hem. Zeker als we het overal uithouden kunnen, behalve tot hem te komen, dan laat de Heere het duister worden. Want hij laat het licht van zijn genade gewoonlijk opgaan in de duisternis. Hij brengt gewoonlijk verder door u eerst vast te laten lopen met uzelf. Maar als het dan vastloopt en er komt dan uit dat het ten diepste om hem te doen is, dan is de Heere niet ver. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is, gemeente, hij spreekt tot die zondares die het om hem te doen is. Want dan zal hij ook uw weeklacht en geschrei veranderen in een blijderij en vreugde. En voor we onze derde gedachte komen, zingen we daarvan eerst Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Wat daar verder volgt in Psalm 30, vers 8. Tekstwoorden schreven wij de paasmorgen voor Maria Magdalena. Het was onze eerste gedachte wat Jezus aan Maria vraagt. Het was onze tweede gedachte wat Jezus tot Maria zegt. En het is tenslotte onze derde gedachte, wat Jezus van Maria hoort. Op de stem van Jezus voltrekt zich een wonder. Zij zich omkerende. Het viel mij op bij de voorbereiding, gemeente, dat het Griekse woordje dat hiervoor omkeren gebruikt wordt, heel nauw verwant is aan het woordje voor bekering. En zo mogen wij dit omkeren van Maria ook wel zien als een vernieuwde bekering. Wanneer in onze Bijbel het woord bekering gebruikt wordt, dan kunnen er drie verschillende dingen bedoeld worden. Bekering, dat kan wijzen op de eerste bekering. Dan denken wij aan het begin van het nieuwe leven. Dat God een zondaar roept vanuit de dood tot het leven. Dat is bekering. Bekering kan in de schrift ook voorkomen zoals onze catechismus dat uitlegt. De dagelijkse bekering, afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar bekering kan in de schrift ook wijzen op een vernieuwde bekering. Na een lange tijd van donkerheid en duisternis, of na een vallen in de zonde, een nieuwe bekering. Wilt u een voorbeeld daarvan? Denkt u maar aan Petrus. Toen de Heer Jezus tot Petrus voorzegd had dat hij hem zou verloochenen, heeft de Heer Jezus daar ook bij gezegd: als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. En u begrijpt, dat heeft Jezus niet gezegd omdat Petrus nog onbekeerd was. Petrus was een man die de Heere vreesde. Maar hij zou diep vallen. En uit die diepe val door Jezus zelf worden opgericht. En is van Simon gezien. Eens bekeerd. Dat is een vernieuwde bekering. Zo mogen we het ook bij Maria zien. En hoe doet de Heere dat? Door te spreken. Op het machtswoord van Jezus. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. En als Maria dat hoort, keert ze zich om. En als een echo op de stem van Jezus klinkt het op uit haar ziel: Rabuni, twelk is gezegd, meester. Op dit tere moment heeft Johannes het woordje opgeschreven in de taal die Maria van huis uit gewend was te gebruiken, het Aramees. U moet weten, in Judea, de omgeving van Jeruzalem, daar spraken de Joden meestal het Hebreeuws. Maar vooral in het noorden van Israël, waar ook meer een samensmelting was met andere culturen, sprak men gewoonlijk het Aramees. En als we ervan uitgaan dat het woordje Magdalena wijst op de plaats waar Maria vandaan kwam, in Galilea, vlakbij het meer van Tiberias, dan heeft Maria waarschijnlijk van huis uit het Aramees gesproken. Beide talen lijken heel veel op elkaar. En wanneer Johannes dit tere moment beschrijft, gebruikt hij het woordje Rabuni, onvertaald Hebreeuws, onvertaald om te laten zien iets van de verwondering die bij Maria opgekomen is. Rabuni, meester. En zo is het nog wel eens, gemeente. En mogelijk herkent u dat ook wel. Op Urk is dat in ieder geval wel zo. Wanneer mensen gaan vertellen over iets wat heel na aan hun hart ligt, dan hoor je als buitenstaander het meeste dialect. Dan wordt het persoonlijk. Dan gaan mensen zich uitdrukken in hun eigen taal. En zo gebeurt het ook bij Maria. Rabuni. Maar er is nog iets te noemen. Dit woordje staat er niet alleen omdat Maria haar eigen taal, het Aramees, gebruikt. Maar er is een verschil aan te wijzen in betekenis tussen het woordje rabbi, het gewone Hebreeuwse woord voor meester, en het woordje rabuni. Want het woordje rabuni betekent letterlijk vertaald mijn meester. Of, zo mag u het ook lezen, hij die mijn kennis vermeerdert. Ziet u, gemeente, wat Maria zeggen mag? Om te beginnen mag ze mijnen. Mijnen van het waarzaligmakend geloof. Mijn meester. En wat is nu de grond voor dat mijnen? Dat ligt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom kan Jezus in het volgende vers ook zeggen: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Het is alsof Jezus zegt: Maria, omdat ik betaald heb aan de eis van Gods recht, omdat ik voldaan heb aan de vloek van Gods wet, omdat ik de dood, het graf, de hel en de zonde heb overwonnen, daarom, Maria, is mijn Vader uw Vader geworden. Daarom is mijn God uw God geworden. Want het is Pasen geworden. De dood is verslonden tot overwinning. En Maria mag dat wonder mijnen. Niet alleen anderen, maar ook mij. En ze mag Jezus aanspreken. Mijn meester, hij die mijn kennis vermeerdert. Gemeente, mag u het zo naspreken? Mag u deze Jezus zo kennen? Hij die mijn kennis vermeerdert, telkens maar weer verder leidt in de kennis van wie ik ben en wie ik blijf in mijn ellendigheid en schuld. Ook na ontvangen genade, vleeselijk, komma verkocht onder de zonde. Die telkens maar verder leidt in de kennis van wie hij is. In alles wat hij verworven heeft, in de weg van zijn vernedering en zijn verhoging. Die telkens maar weer verder leidt. Op die leerschool van vrije genade, waar de Heere, om het maar eens eenvoudig te zeggen, iedere dag herhalingsoefeningen geeft. En het rapport van een kind van God staat nog steeds vol met onvoldoendes. Die lessen leren ze zo moeilijk, maar dan zo mooi. Hij blijft leren, telkens maar weer. Hij die mijn kennis vermeerdert, hij weet wie zijn leerlingen zijn en blijven. En hij leidt ze telkens maar weer verder. Gemeente, hoe ligt dat nu bij u en bij jou? Zegt u misschien vanmiddag: ja, dat mijne, soms zie ik het wel eens liggen, maar ik kan er niet bij. Dat is te hoog voor mij. Gemeente, weet u het nog, Maria kon er ook niet bij. Ze stond met haar rug naar Jezus toe. Ze zat vast in de cirkels van haar eigen gedachten. Maar Jezus is haar ontmoet. Jezus heeft haar bij haar naam genoemd. Kent u, gemeente, zijn stem? En u die zijn stem kennen mag, hoe lang is het geleden dat u het merken mocht? Dat is de stem van mijn liefste. Het is toch een stem die u vanuit het woord uit duizenden herkent. Hij is het die ook vanmiddag met zijn stem tot ons komt en roept, ernstig en welmenend. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, hoe arm is het leven van een mens zonder God. Maar wie hem vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. En waar u misschien wel alles kwijt bent, de Heere weet hoe u geluisterd hebt vandaag. Waar u misschien van uw kant alles kwijt bent, zeg het hem dan maar, Heere. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Want Heere, één blik van uw ogen, één woord van uw lippen, zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil alleen. Uw komst is het die mijn heil volmaken zal. Dan zal hij, die mijn kennis vermeerdert, niet achterblijven. En u zult het zeggen met Maria. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers.
Thank you.
gemeente, ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.